De markt is kapot, de markt is verziekt, de markt is moeilijker dan ooit. Nou, je hoort het echt heel veel mensen, heel veel fotografen hoor je het zeggen. En ik kom ook gewoon meteen met de deur in huis vallen. Veranderd is de fotografiemarkt en eigenlijk de markt qua online ondernemen echt sowieso, echt 100%. Maar wat er nou dan echt veranderd is en welke gevolgen dat nou heeft en hoe je daarmee om moet gaan, daar hoor je nou nooit iemand over. Dus vandaag is dat waar ik het met je over wil hebben. Wat is er de afgelopen jaren nou echt gebeurd? Wat staat er nog te gebeuren? Hoe kunnen we daar het beste mee omgaan als fotograaf? En wat zou jij nou kunnen doen of moeten doen om overeind te blijven of om te blijven groeien? Hoi, ik ben Marit, afgestudeerd marketeer, fotograaf, coach en webdesigner. En mijn doel is om jouw bedrijf te laten groeien en meer klanten aan te trekken, maar dan met een nuchtere en transparante aanpak. Ik geef jou strategieën en tips die echt werken en ik vertel je ook nog eens waarom, zodat jij de controle hebt over je eigen bedrijf. Voeg er een vleugje psychologie aan toe en dat is de Fotologie Podcast. Nou, je hebt het me denk ik al wel vaker horen zeggen als je me langer volgt, maar het meest irritante vind ik mensen en of coaches die doen alsof er niks aan de hand is. Alsof alles nog hetzelfde is en alsof het vooral in jezelf zit. Weet je wel, je eigen beperkingen, je eigen blokkades die je hebt, die jou tegenhouden om te shinen in deze markt. Ja, is gewoon niet zo. Er is van alles aan de hand. Er is zoveel veranderd en door dat zo te ontkennen, geef je anderen zo'n slecht gevoel. Want dan ga je echt denken van, ben ik dan gek dat ik het nu zoveel moeilijker heb dan eerst? En dat vind ik gewoon niet eerlijk. Er is gewoon heel erg veel veranderd in de wereld van fotografie, maar ook vooral in de wereld van het online ondernemen en online marketing. En alle mede-marketeers die ik ook ken zeggen, het is gewoon heel anders en de strategieën zijn ook helemaal anders. Je moet veel sneller schakelen en dat betekent niet dat zij zeggen van, oh, de markt is kapot, maar veranderd is de markt hoe dan ook. Dus om je vast te troosten, je bent echt niet de enige die het merkt. Het ligt niet aan jou. En zelfs de meest succesvolle fotografen merken dit. Maar ook de meest succesvolle en grote bedrijven ter wereld, die merken dit. Technologie en markten overal ter wereld, die bewegen sneller dan dat ze ooit gedaan hebben. En dat is een proces wat zelfs een officiële naam heeft. Ze noemen het acceleration of business cycles, oftewel creative destruction. Nou, nu vind ik die tweede best wel heftig om het echt creative destruction te noemen, maar dat geeft wel even aan hoe het bedrijfsleven er ook naar kijkt wat er nu aan het gebeuren is. Als we naar die business cycles kijken, die acceleration of business cycles, hoe dit in het bedrijfsleven genoemd wordt, dus een versnelling van een business cycle. Nou, wat bedoelen ze daar nou mee? Een business cycle is de tijd dat het de economie gemiddeld kost om door de 4 fases van een business cycle heen te gaan. En die 4 fases die zijn altijd al sinds jaar en dag zijn die zo geweest. Dat is de fase van uitbreiding, dus waarin het beter gaat met de economie. De fase van de top, het hoogtepunt, waarin het echt op de top zit. Daarna komt, verwacht je misschien al wel weer, de afdaling. En daarna komt een trough, heet dat ook wel, het dieptepunt van de economie. En de hele economie in Nederland, ter wereld, alle bedrijven die daarin zitten, die doorlopen gemiddeld elke 4 jaar zo'n soort cycle. En als je in crypto zit of als je in aandelen zit, dan herken je dit misschien ook wel. Dan is dit echt een ding, die vierjaarlijkse cyclus. Maar er is nu iets aan de hand. En de beste manier waarop je kunt zien dat er iets aan de hand is, is in de S&P 500 Company List. En die list, dat is een lijst van de 500 grootste Amerikaanse bedrijven op de aandelenmarkt. En in 1965 stond een bedrijf gemiddeld zo'n 33 jaar lang in die lijst. Dus als een bedrijf eenmaal groot succes behaalde, dan hielden ze dat gemiddeld 33 jaar lang vol. Om dus in die lijst te blijven staan en om dus zo succesvol te zijn. In 2018 hield een bedrijf het nog maar 17 jaar vol op die lijst. En nu wordt er geschat door verschillende economen dat in 2027 dat nog veel korter zou zijn. Waarschijnlijk nog maar rond een jaar of 10. En in een nog verdere toekomst, misschien al in 2030, wordt er geschat dat bedrijven naar voorspelling korter dan 5 jaar in die lijst zullen staan. Dus eerder was dat 33 jaar lang, wisten ze dat gigantische succes vol te blijven houden en wisten ze in die lijst te blijven staan. En in 2030 wordt geschat dat dat nog maar 5 jaar is. En dan weten we nog niet eens welke kant AI nou echt precies opgaat. Nou, en hoe komt het nu dan dat dus zelfs die gigantische bedrijven ineens een stuk minder lang succesvol zijn? Nou, dat komt omdat vroeger hadden bedrijven, als je een heel sterk USP had, dus een unique selling point, dan kon je dat elke keer een beetje blijven tweaken om dat te verbeteren. Maar dat punt was genoeg om op te winnen. Dus je had 1 supersterk punt, iets unieks in de markt. En als je dat elke keer maar een beetje bleef verbeteren, was dat voldoende. Dus de beste blijven op zo'n specifiek punt was genoeg om 30 jaar lang de top te halen. Maar de wereld verandert nu steeds sneller en behoeftes van mensen veranderen ook steeds sneller. Wat betekent dat als je nu een fantastisch unique selling point hebt, dat dat fantastische punt misschien over 5 jaar al iets is waar helemaal niemand meer op zit te wachten. Dan is de technologie veranderd, dan is de wereld veranderd. Mensen willen dan ineens alweer wat anders. En dat heeft als gevolg dat je je als bedrijf heel snel en heel vaak moet aanpassen en moet meebewegen. Want anders verlies je de race en val je van de top. En dat is dus precies wat er dus sinds kort met die hele grote bedrijven aan de hand is. En hieruit kunnen we concluderen dat iedereen die nog zegt, oh, er is niks veranderd in de markt is gewoon nog steeds hetzelfde, die heeft gewoon officieel en bewezen ongelijk. Maar goed, dit gaat over het grote geheel, over grote bedrijven waarin Amerika ziet, die business cycle lijkt gewoon korter te gaan worden. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Maar laten we even verder inzoomen. Inzoomen naar Nederland. En nog veel specifieker inzoomen naar dan de creatieve markt van onder andere fotografie. Wat is er dan specifiek veranderd in onze markt? Ik wil met jou een lijst doorlopen van de grootste dingen die al veranderd zijn of aan het veranderen zijn. En de eerste is, logisch, technologische veranderingen. Want smartphones die zijn gewoon nu echt bizar goed qua kwaliteit. En je hoeft voor heel veel dingen ook nu niet meer zulke fantastische kwaliteit foto's te hebben. Als in, je kunt nu inmiddels creator zijn, een online business runnen, een groot bedrijf runnen met foto's die allemaal met een smartphone zijn gemaakt. Je hebt niet meer per se altijd iemand nodig die verstand heeft van spiegelreflexcamera's, van licht en van een manier hoe je dat kan combineren. Die persoon, die was vroeger een professionele fotograaf, maar nu kan een creator of een gemiddeld bedrijf heel ver komen met zijn of haar eigen iPhone. En dan is het ook nog eens zo dat systeemcamera's en spiegelreflexcamera's nu veel toegankelijker zijn geworden, waardoor ook steeds meer mensen zelf zo'n camera hebben. En die automatische standen zijn veel beter. Dus je komt gewoon echt een heel, heel eind. In 1990 ook bijvoorbeeld was een van de eerste digitale camera's echt zo'n €2000. Ja, toen had je natuurlijk ook niet €2000 even liggen voor iets als een camera. Maar inmiddels is dat allemaal niet meer zo. Inmiddels hebben camera's een veel lagere prijs en hebben ook veel meer mensen wel dat geld om eraan te besteden. Dus wat is het gevolg voor jouw business van deze verandering? Ja, zeggen dat jij herinneringen vastlegt, dat is gewoon niet meer genoeg. Want als dat is wat jij doet, dat kan inmiddels gewoon echt iedereen. En iedereen kan dat ook heel snel. Dus vroeger was fotograaf zijn echt een dienst die nodig was. En nu is het een luxe service geworden. En dat verandert heel veel, want daarmee moet je dus niet alleen goed kunnen fotograferen, maar moet je veel meer kunnen aanbieden. En goed fotograferen op zichzelf is ook niet meer zo heel zeldzaam. En dat brengt mij op het volgende punt, punt 2. Er is veel meer educatie over fotografie. Vroeger, als je goed kon fotograferen, goed kon omgaan met een camera, dan was dat best wel zeldzaam. Zeker in de analoge tijd, maar ook toen ik begon, dat is nu zo'n 15 jaar geleden, was dat echt best wel zeldzaam. Maar ja, toen kwamen daar fotografieopleidingen en online opleidingen. En zeker sinds corona is dat echt ontploft. Heel veel mensen verveelden zich en dachten, ik wil online geld gaan verdienen. Wat zal ik doen? Ik ga een fotografiecursus maken. Nou, toen zijn er gigantisch veel fotografiecursussen op de markt gekomen. En dat heeft leren fotograferen natuurlijk veel toegankelijker gemaakt. En zeker omdat camera's nu dus ook veel makkelijker te verkrijgen zijn, is het beroep fotograaf worden daarmee veel toegankelijker geworden. Dus het gevolg voor jouw business is dat er ineens veel meer fotografen zijn die dezelfde fotografiekwaliteit hebben als jij. Dus jouw USP is niet meer ik leg herinneringen vast, maar ik ook niet meer ik doe dat op een bijzondere manier. Want ook dat doen steeds meer mensen. Dus je moet nog weer meer kunnen. Maar over educatie op het gebied van fotografie besproken, een ander punt van educatie is eigenlijk nog veel belangrijker. En dat is punt 3. Er is meer bewustzijn en kennis van marketing dan ooit. En marketing, ja, dat is de basis van het verkopen van je diensten. En marketing is heel erg groot en er is hierin heel veel mogelijk. Ja, dit is mijn vakgebied, dus ik weet hier ook alles van. En ik weet ook dat marketing en het effect ervan nog nooit zo snel is veranderd als in de afgelopen 5 jaar. En vooral sinds corona is ook dit echt weer veel sneller gaan veranderen. Vroeger, als je een marketingstrategie leerde, dan was dat gewoon wat werkte. Je leerde ook echt op school, dit is wat altijd werkt. En dat was ook eigenlijk altijd wel zo. Marketing was vrij voorspelbaar en er waren gewoon een aantal strategieën die je kon copy-pasten en die eigenlijk altijd wel effect hadden. Soms kon ik ook gewoon jarenlang precies hetzelfde blijven doen en dat werkte gewoon. Nou, nu, sinds een jaar of 3, denk ik, geldt dat gewoon niet meer. Ik moet nu elk jaar mijn strategie updaten en elke 2 jaar eigenlijk alles volledig vernieuwen. Anders werkt dat niet meer. Nou, en hoe komt dat nou? Nou, er zijn naast die fotografiecoaches ook heel, heel veel ondernemerscoaches bijgekomen in de coronatijd. Die heel veel kennis over marketing verspreiden. Waardoor mensen dus ook steeds meer weten. Steeds meer ondernemers hebben die kennis van marketing. Gaan met die technieken aan de slag. En dat zorgt ervoor dat consumenten elke keer dezelfde marketingstrategie van ondernemers op zich afkrijgen. En als dat gebeurt, dan word je daar op een gegeven moment een beetje doof voor. Dan ga je dat niet meer zien. En zeker als jij ondernemers hebt als doelgroep. Ik merk dat zelf heel erg. Mijn fotografieklanten zijn ondernemers. Die hebben zelf ook vaak al marketingcursussen gevolgd. Die hebben ook steeds meer geleerd over marketing de afgelopen jaar. Die doorzien jouw marketing direct. En ja, dan wordt het een heel stuk moeilijker om mensen te overtuigen. Maar dat niet alleen. Een gemiddeld mens krijgt tegenwoordig ook zoveel prikkels op zich af, dat hij of zij zich ook veel sneller afsluit voor prikkels. Dus het is ook tussen het mediageweld voor een gemiddelde consument ook steeds moeilijker om er nog waarde tussen uit te pikken. En daarnaast, de jongere generaties die zijn ook opgegroeid met social media. Die worden elke dag gebombardeerd met marketinguitingen. En zeker die groep heeft echt een soort doofheid hiervoor ontwikkeld. Die laten zich veel minder leiden door marketing en die gaan veel eerder zelf actief op zoek naar een product of dienst als ze iets willen, dan dat ze zich nog laten overtuigen. Dus ja, eigenlijk heeft de gehele consumentengroep een soort doofheid ontwikkeld voor marketing, maar dus zeker Gen Z en zeker ondernemers. En wat is daar het gevolg van? Ja, steeds meer coaches die geen marketing hebben gestudeerd of die alleen ervaringsdeskundigen zijn. Ja, die komen erachter dat wat zij doen, dat dat niet meer werkt. En die geven jou dan adviezen die waarschijnlijk achterhaald zijn en waarmee je het niet meer gaat redden. Dus ja, 1-op-1 dat soort tactieken overnemen, dat werkte vroeger supergoed, maar nu gewoon niet meer. Je moet nu echt wel van goede huizen komen als je impact wil maken op marketing en als je dat ook wil blijven doen. En dan punt 4, social media. Nou ja, je kunt het al raden natuurlijk. Er is hier zoveel in veranderd en dat blijft ook nog steeds zo. Voor ons als fotografen was Instagram natuurlijk echt ooit de plek om je werk te laten zien. Maar ja, inmiddels heeft social media zoveel meer macht en is er echt nog maar een klein handjevol rijke mensen die het algoritme van social media bepalen en die daarmee zoveel invloed hebben. Niet alleen op ons bedrijf, maar ook gewoon op ons hele leven. Want vroeger, het algoritme was veel organischer en nu wordt het echt bepaald wat wij zien, wat wij consumeren en ook deels hoe wij ons gedragen als ondernemer en welke soort content wij produceren. Want wij worden tot op zekere hoogte steeds meer verplicht om mee te bewegen met elke ontwikkeling die social media bedenkt. Want ja, merkt Adam Mosseri, de eigenaar van Instagram, dat video het dus goed doet, dat hij veel geld kan verdienen met video's op Instagram, ja, dan moeten wij gewoon eigenlijk met z'n allen ineens video's gaan maken. Of we dat nou leuk vinden of niet. Want als wij nog willen dat onze content zichtbaar wordt op social media, dan moeten we meebewegen. En dat zorgt er dus voor dat je voor je marketingstrategie ook ineens afhankelijk bent van een rijke man ergens in Amerika die zoveel mogelijk geld wil verdienen. Dus je kunt ook niet meer alleen je werk tonen op social media. Je moet daar een strategie omheen bouwen en die elke keer aanpassen afhankelijk van wat de bazen van social media willen dat jij maakt. Nou, die invloeden die social media heeft op ons leven, daar worden steeds meer mensen zich ook bewust van. En dat zorgt er ook voor dat steeds meer mensen minder tijd gaan besteden op social media. Of dat ze er zelfs mee stoppen. Nou ja, dat zorgt er dan weer voor dat jouw post minder engagement krijgt en dat daar een heel groot deel van je marketingstrategie dus ook minder impact heeft. Dus je moet ook weer gaan kijken naar andere kanalen. Daar ben ik mee bezig. Ik heb daar een mini-cursus nu voor gemaakt, Growth Hacking. Omdat ik ben echt heel druk bezig met mijn marketing proberen steeds meer los te koppelen van Instagram. Omdat de ontwikkelingen die er gaande zijn op social media, ik ben er een beetje bang voor dat over een aantal jaar steeds meer mensen ermee zullen stoppen. Of dat daar een hele grote verandering in gaat plaatsvinden. Dat er misschien een nieuw medium komt. Of juist dat het echt wordt verstoten. Dat er een soort movement komt waarin mensen helemaal geen social media meer willen gebruiken. Dat zou ook eigenlijk natuurlijk heel erg goed zijn. Dus ik ben al heel druk bezig voor mijn eigen bedrijf en voor al mijn coaches om alternatieven te bedenken. Dus een kleine start heb ik daarin gemaakt in mijn Growth Hacking mini-cursus. Die kun je checken op mijn website. Daarin laat ik je wat simpele techniekjes zien die je kunt gebruiken als marketingstrategie zonder social media. Nou, punt 5 is ja, mijn minst favoriete punt. En dat is de komst van AI die de markt natuurlijk ongelooflijk heeft aangepast. En ja, mijn grote angst is, dat gaat nog veel meer gebeuren. Er is tegenwoordig zulke goede digitale art dat foto's, ja, heel eerlijk, voor heel veel bedrijven niet meer nodig zijn voor een campagne. Ik heb al bedrijven gezien die hele campagnes maken met AI en ja, je ziet gewoon niet eens dat er geen fotograaf aan te pas is gekomen. En ja, deze ontwikkeling, persoonlijk, ik vind het gewoon echt ruk. Ik hou niet zo heel erg van AI. Tuurlijk, er zijn toepassingen die wel heel fantastisch zijn, maar ik vind er ook heel veel echt verschrikkelijk. En dan snap ik wel dat ze het deze tijd de destruction of creativity noemen. Want er gaan zoveel creatieve beroepen moeilijk krijgen. En bij de komst van AI zijn heel veel kanttekeningen te plaatsen, die hopelijk ook wereldwijd opgepakt gaan worden. Zoals dat AI ongelooflijk veel energie en water kost. Want een simpele vraag aan ChatGPT bijvoorbeeld stellen, dat kan al een volledig waterflesje aan water kosten. En het trainen van één AI-model staat gelijk aan zo'n 150 retourvluchten van Amsterdam naar Dubai. Dus dat hele AI, dat lijkt een soort magisch, gratis, fantastisch systeem te zijn. Maar ja, het geeft wel degelijk een hele grote druk op ons klimaat. En ja, welke gevolgen AI echt gaat hebben voor de fotografiemarkt, ik hou mijn hart een beetje vast. Maar dat het gevolgen heeft, dat is natuurlijk wel duidelijk. En niet alleen voor je foto's, maar ook voor marketing. Want ook dit maakt marketing weer toegankelijker. Iemand die geen enkele kennis heeft van marketing kan nu ook tips aan ChatGPT vragen. En die tips zijn best wel oké. Ik vind nog steeds, je kunt mensen die duidelijk ChatGPT gebruiken echt opmerken. En je kunt die echt verslaan met authenticiteit. Daar liggen nu echt heel veel kansen. Want steeds meer ondernemers die gaan echt heel veel met AI werken, laten hun teksten daardoor schrijven. Die hebben chatbots op hun website. Nou, ik vind het verschrikkelijk. Dus daar liggen wel echt heel veel kansen om zulke mensen te verslaan. En dan tenslotte een punt waar eigenlijk vaak het allermeest gezeur over is in de markt. Terwijl het eigenlijk een symptoom is van alles wat ik hierboven heb gezegd. En dat is ook waarom ik dit punt als laatste noem. Dat is namelijk punt 6, de aanwas van beginnende fotografen met extreem lage prijzen. En dan vooral wat zij met de markt hebben gedaan. Maar voordat ik hier induik, dit is echt in combinatie en als gevolg van alles wat ik hiervoor heb genoemd. Want ik vind dat fotografen echt heel vaak zoveel haat over zich heen krijgen als ze beginnen met fotografie voor die lage prijzen. Terwijl er echt wel veel meer aan de hand is op de markt dan dus alleen die beginners die te lage prijzen rekenen. Want dat is wat heel veel fotografen zeggen. Van omdat er nu zoveel beginners zijn die zichzelf veel te goedkoop wegzetten, zijn onze klanten vergeten wat fotografie eigenlijk zou moeten kosten en hebben wij het, die wel meer rekenen, heel moeilijk. En daar zit zeker waarheid in. Dat is ook iets wat gebeurt en dat is ook iets wat heel veel invloed heeft op de markt. Maar het heeft wel alleen invloed in samenhang met alles wat ik hierboven heb genoemd. Die aanwas aan beginners, die is er alleen maar omdat camera's nu zo toegankelijk zijn, omdat er zoveel cursussen worden gemaakt over fotograferen, over marketing, en omdat het starten van je bedrijf door die cursussen, door die coaches, door ChatGPT nu zoveel makkelijker is. Dus ja, dit heeft zeker weten een gevolg, maar het is een symptoom van alles wat ik hierboven heb genoemd. Dit is niet het enige wat aan de hand is. En ik geloof er ook echt nog steeds in dat mensen die voor die veel te goedkope fotograaf kiezen, dat zijn geen klanten die jij mist. Dat zijn mensen die in een ander geval waarschijnlijk geen fotograaf zouden hebben gekozen en gewoon lekker zelf aan de slag zou zijn gegaan. Want dat kan nu. Het is echt niet zo dat mensen die eigenlijk 1000 euro over hebben van een fotograaf, nu ineens een fotograaf van 50 euro net zo goed vinden. Klanten die echt zo weinig over hebben voor foto's, die zouden dus ook zonder die goedkope fotograaf lekker hun buurjongen een camera in de handen duwen of lekker met hun telefoon foto's maken, want dat kan nu door al die ontwikkelingen op de markt. Dus je moet zeker veel harder werken om je waarde te verdedigen, maar het komt niet alleen door fotografen die te weinig rekenen. Het komt echt door de gemiddelde daling van de waarde van een fotograaf door onder andere die technologische ontwikkelingen. En het is best wel lastig voor heel veel fotografen, want ik merk van je wil natuurlijk ook gewoon een zondebok vinden. Je wil ergens boos op kunnen zijn omdat het nu allemaal zoveel lastiger gaat. En dan is het heel fijn om te kunnen zeggen het is jullie schuld. Dat is natuurlijk wat er in de politiek ook gebeurt. Het is heel mens-eigen om een zondebok te kiezen. Maar het is een groter ding. Het is wereldwijd gaande, niet dus alleen in de fotografiemarkt, maar dus ook bij die gigantisch grote Amerikaanse bedrijven. Die hebben net zoveel last van deze invloeden en die zitten helemaal niet in de fotografiemarkt. Je kan bijvoorbeeld ook niet zeggen van ja, de Action heeft met zijn goedkope prijzen heeft de hele detailhandelmarkt verpest. Zo werkt het ook niet. En je kunt zeggen ja, door de Action is misschien de Blokker failliet gegaan. Maar ik koop nog steeds dezelfde soort spulletjes bijvoorbeeld wel eens bij Dille en Camille, die echt veel duurder is, omdat de Dille en Camille gewoon een supersterk merk heeft en andere dingen heeft die ik de moeite waard vind. Ja, de Blokker is wellicht failliet gegaan door de Action, maar dat komt dan niet omdat de Action veel te lage prijzen rekent. Dat komt omdat het merk van Blokker blijkbaar niet zo heel scherp was en nu de markt scherper wordt, dan gaan er mensen afvallen. En blijkbaar was de Blokker dus niet boeiend genoeg. En zo kun je ook niet zeggen, de euroknaller van de McDonald's heeft de hamburgermarkt verpest. Dat soort dingen hebben zeker invloed op de markt, maar er zullen altijd diensten en producten voor elk prijsniveau bestaan. Daar geloof ik zeker in. Alleen, ja, de markt wordt steeds scherper en dus moet jij, als je die hogere prijzen wil vragen, daar wel veel harder voor werken. En moet je dus jezelf steeds sneller blijven ontwikkelen om nog iets unieks te kunnen brengen. Nou, hoe moet je hier nou mee omgaan? Wat zijn dingen die je kunt doen als fotograaf? Want we kunnen dus concluderen, er is gigantisch veel veranderd en je weet dus nu ook beter wat er dan veranderd is en dat het niet aan jou ligt. Maar welke praktische stappen kun je nou zetten om deze veranderingen op te vangen? Nou, daar wil ik het met je hebben in de volgende aflevering, want anders wordt deze heel erg lang. Als je het interessant vindt, dan kun je dus in elk geval die Growth Hacking minicursus vast even checken. Dan geef ik je 10 supersnelle praktische tips die je kunt inzetten, waar ik andere coaches eigenlijk nooit over hoor, om die business een boost te geven, lekker helemaal zonder social media. En dan ga ik je in de volgende aflevering wat meer praktische tips geven. Ja, over stappen die je hierin kunt zetten. Dus ik hoop dat je dit interessant vond. Dat je hier alvast een beetje wat mee kunt. Dat het je aan het nadenken heeft gezet. En dan hoop ik je natuurlijk heel graag terug te zien bij deel 2 van deze aflevering. Heel erg bedankt voor het luisteren. Als je deze aflevering heel leuk vond, dan kan je hem een hartje geven in Spotify. Of je kunt hem doorsturen naar je collega-fotografen. Dat zou ik natuurlijk helemaal heel leuk vinden. Want ik maak deze afleveringen helemaal gratis. Maar het is natuurlijk daarom wel heel erg leuk als zoveel mogelijk mensen deze aflevering vinden en kunnen luisteren. Dankjewel voor het kijken en ik zie je heel graag weer bij de volgende aflevering van Fotologie.